Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 144 en daarvan het eerste vers. Gezegend zij de Heer die ten allen tijden, en wat daar verder volgt. U zal worden voorgelezen Efeze 3. Ik herhaal Efeze 3. Daarna wordt u gelezen artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Efeze 3. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, door het evangelie te verkondigen, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat hij u geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Artikel 25 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat handelt van het afdoen van de ceremoniële wet. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren van de wet opgehouden hebben met de komst van Christus en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden. Nochtans blijft ons de waarheid en de substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen genomen uit de wet en de profeten om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid tot Gods eer volgens zijn wil.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 145, de versen 2 en 3. Ik zal u, Heer, die ik mijn koning noem. De collecte is straks bij de uitgang voor diaconie en kerk. We gaan nu samen zingen. Gemeente, geliefden hier in de kerk en u die thuis meeluistert met uw kinderen. We zijn samengekomen om Gods woord te horen. Om onderwijs te ontvangen in het ene nodige. We weten allemaal wat er gaande is in ons land. En dat er op dit moment in dit gebouw meer banken zijn dan mensen. Er is een ernstige virus. En op dit moment, in deze week, kan dat in Nederland wel naar een hoogtepunt gaan. Tot en met afgelopen zaterdag waren er, voor zover getest, 4200 mensen besmet. Er zijn 197 mensen inmiddels door dit virus overleden. Het patroon wat zich laat wijzen, dat ziet eruit zoals het in Italië ging. En dat zou betekenen dat aanstaande woensdag er waarschijnlijk rond 8000 mensen besmet zijn. Met ook veel meer mensen die overleden zijn. En het gaat dan nog steeds verder heel snel omhoog. Dat geeft heel veel angst bij onze ouderen die thuis meeluisteren. Dat geeft ook heel veel zorg. En we doen er goed aan om allen de aanwijzingen van de regering goed op te volgen. Thuis te blijven. Niet nodeloos op visite en bij andere mensen te gaan. En ons te houden aan de dingen die de burgerlijke overheid in verband met onze volksgezondheid ons oplegt. Het geeft ook hele diepe geestelijke vragen. Want wij weten dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En waar vinden we dan houvast in alle noden en zorgen die er over ons komen persoonlijk en onze gezinnen en onze families? Het is natuurlijk goed om vanuit de Bijbel, zoals we dat vanmorgen hebben gedaan, licht te laten schijnen in de duisternis. Dat mag ook en dat moet. Het is ook goed om een woord ter gelegenheid van onze tijd te spreken. Maar we hebben vanmiddag ons oude troostboek, de Heidelberger Catechismus, ontstaan in de 16e eeuw. Geschreven door twee mannen samen met een commissie. En die catechismus gaat over de enige troost, het enige houvast in leven en in sterven. Wat zijn we gelukkig met dit leerboek. En wat heeft de Heer ons in de catechismus veel geschonken. Want troost in de catechismus is niet het troostvolle gevoel. Troost in de catechismus wordt bedoeld, hou vast in de vragen van het leven. In de nood van het leven. Waar ligt het hou vast? Voor een mens in werkelijke nood. Dat houvast ligt niet in hemzelf. Dat houvast kan hij ook niet vinden in allerlei aardse dingen. Want we komen er vandaag de dag achter hoe betrekkelijk dat is. En wat de uitwerking ook van dit alles zal zijn. Bijvoorbeeld voor de samenleving. Voor de economie. En voor alle andere dingen. Nee, alles is betrekkelijk hier op aarde. En in deze wereld, waar zoveel vragen zijn, hebben wij dat oude troostboek. En dat begint met die hele belangrijke vraag. Wat is nu u, of wat is nu jouw enige troost in leven en in sterven? Een vraag om veel over na te denken. Een vraag ook, gelet op onze tijd, voortdurend aan elkaar en aan onszelf te stellen. Dat is het houvast. Als ik van de week corona krijg. Als ik van de week moet worden opgenomen in het ziekenhuis. En aan de IC, op de IC terechtkomt. Of aan de beademing. Dat zijn allemaal vragen die komen plotseling heel dichtbij. We moeten daar rekening mee houden. En toch zijn we hier vandaag samen niet om over medische problemen te spreken, maar over de vragen van ons hart. Wat is uw enige troost in leven en en sterven. En dan geeft onze Heidelberger daar zo'n heerlijk antwoord op. Een antwoord wat we ook niet genoeg kunnen overdenken. Het antwoord staat in zondag 1. Het eerste antwoord. Dat ik niet het eigendom ben van mezelf. Maar dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Dat ik voor zijn rekening lig. Dat hij voor mij zorgt. In leven en sterven. Naar ziel en lichaam. Dat er eeuwen geleden een verlosser naar de wereld is gekomen. En dat die verlosser een verlosser is van zondaar. En dat de enige troost erin ligt. Dat ik door een waar geloof aan hem verbonden ben. Wat is het dan goed om ook vandaag en ook vanmiddag weer stil te staan bij die boodschap van de oude Heidelberger. En één van die elementen van de enige troost te overdenken. U weet, de Heidelberger heeft 52 zondagen. En die grote diamant van het eigendom van Christus kent allerlei elementen. Elke keer als je die diamant draait, valt er een ander licht op. En 52 zondagen lang wordt ons iets verteld van de aspecten van de enige troost. We zijn toegekomen aan zondag 13 van de Heidelberger. En we gaan die zondag eerst samen lezen. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Weer die gedachte van dat eigendom. Dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. Gemeente, we lezen in deze zondag iets van de heerlijkheid van de middelaar. De heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dan staan we eerst stil bij de naam Zoon van God. En we letten in de tweede plaats op de naam Heere. We letten dus op de heerlijkheid van Christus. We staan eerst stil bij de naam Zoon van God. En we letten in de tweede plaats op de naam Heere, onze Heere. We zijn bezig met de behandeling van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. U weet dat die 12 artikelen gaan over God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, en God de Heilige Geest en de toepassing. Ik geloof in de Heilige Geest. Het is de Geest die levend maakt. We zijn nu bezig met dat gedeelte uit de 12 artikelen wat gaat over de persoon van de Heer Jezus. En wij weten dat de Heer een persoon is, God en mens in één persoon. En we weten ook iets van zijn werk. Zondag 14 en verder gaat ons iets vertellen over het werk van de Heer als middelaar. Nu zijn we nog bezig met zijn persoon. En als persoon heeft de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde, zoals die beschreven wordt door de evangelisten, verschillende namen gehad. De eerste plaats zijn naam als persoon, zijn persoonsnaam, Jezus of Joshua. Dat hebben we in zondag 11 overdacht. En de diepe betekenis dat God de Vader zijn Zoon die naam heeft gegeven. En wat een heerlijke boodschap daarin klinkt, ook voor de kerk vandaag. Hij is de enige zaligmaker, ook de gewillige en de volkomen zaligmaker. In hem is geen gebrek. Hij is ook de enige zaligmaker. Zoals we dat lezen in Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven door de welke wij moeten zalig worden. In de tweede plaats hebben we in zondag 12 gezien dat de Heer Jezus naast een naam, een persoonsnaam, ook een ambt heeft. Een ambt, dat kennen wij uit het gewone leven. Dat is een politieman, een accountant, een rechter. Dat zijn allemaal ambten in onze samenleving. En mensen die hebben zo'n ambt ontvangen. Zo heeft de Heer Jezus ook van zijn vader een ambt ontvangen. En dat ambt, dat is dat hij de middelaar is. En in dat ambt heeft hij een drietal bijzondere dingen. Namelijk profeet, het profetisch ambt, het priesterlijk ambt en het koninklijke ambt. Dat hebben we in zondag 12 overdacht. En iedereen die door een waar geloof aan de Heer Jezus is verbonden, is ook een ambtsdrager. Hij is een christen, een oprecht christen, is door een waar geloof aan de Heer verbonden. En dat behelst een roeping, geroepen om ook als profeet te leven, als priester zichzelf te offeren en als koning over de zonde te heersen. En tenslotte komen we dan bij de volgende twee namen in de 12 artikelen. En dat is Zoon van God en Heere. En daarover gaat zondag 13. Wat betekent dat nu? Dat de Heere naast Jezus en Christus ook de namen enige geboren Zoon van God en Heere draagt. Eén belangrijke naam trouwens wordt in de 12 artikelen niet genoemd. En dat is Zoon des Mensen of Zoon van de Mens. Dat is een hele belangrijke naam in de Bijbel. Die vindt zijn oorsprong in de profetie van Daniël. Waar wordt gesproken over de oude van dagen en des Mensenzoon. En die naam Zoon des Mensen wijst op de hoge afkomst van de zaligmaker. Maar ook op zijn menselijke natuur. En dat hij de broederen in alles gelijk geworden is. Dus die Zoon van de Mens, dat is ook wel een hele belangrijke naam in de Bijbel. Maar die komt in onze Heidelberger niet uitvoerig aan de orde. We beperken ons daarom tot de vier namen die we noemen in de 12 artikelen. En dan komen we bij vraag 33 en dan horen we: waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Laten we eerst even in de Bijbel zoeken waar we die uitdrukking vinden. Enig geboren Zoon van God. We vinden die bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 14. Daar lezen we: en het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En we kunnen ook wijzen op die hele bekende tekst uit Johannes 3 vers 16, waar Gods woord aldus luidt: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat het iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Enig geboren Zoon. Twee plaatsen heb ik u genoemd waar we die gedachte in de Bijbel tegenkomen. Wat is daarvan nu de bedoeling? Waarom wordt de Heer Jezus de enige geboren Zoon van God genaamd? En onze Heidelberger voegt er in de vraag nog iets aan toe, daar wij toch ook Gods kinderen zijn. Eerst moeten we dus stilstaan bij de gedachte dat de middelaar de Zoon van God is. En in de tweede plaats moeten we stilstaan bij de gedachte dat Gods kinderen, de gelovigen, kinderen Gods worden genaamd. Dat is ook weer een gedachte die we in de Bijbel terugvinden. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Romeinen 8, die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Waarom wordt hij Gods enige geboren zoon genaamd? Wel, het antwoord is, en dat heeft natuurlijk een hele diepe en belangrijke betekenis, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Dat is even een moeilijke zin. Dat Christus, die we in de vorige zondag hebben overdacht, de ambtsdrager, de alleen, de enige en eeuwige natuurlijke zoon van God is. Eerst maar even Gods enige geboren zoon. Kijk, in de drie eenheid, waar we in zondag 8 van hebben gehoord, is God de Vader de oorsprong. God de Vader heeft de Zoon gegenereerd, leert ons de Bijbel. En God de Heilige Geest gaat uit van de Vader en van de Zoon. Die drie eenheid is fundamenteel voor het christelijke geloof. Want God de Vader heeft alles geschapen. Door God de Zoon is het grote werk van de verlossing tot stand gekomen. Het is God de Heilige Geest die de zaligheid ons toe-eigent. Waarom is nu Christus de enige geboren zoon? Wel, hij is het alleen. Dat Christus alleen de natuurlijke zoon is van God. Daarmee wil de Bijbel onderstrepen dat hij als enige gelijk is aan de Vader samen met de Heilige Geest. En dat de zaligheid die door de middelaar tot stand wordt gebracht, ook een zaligheid is die geheel beantwoordt aan wat God eist. Kijk, wij hebben een redder nodig. Verloren en zondige mensen hebben verlossing en redding nodig. Nu kunnen we natuurlijk denken dat we onszelf wel kunnen redden. We kunnen natuurlijk denken dat mensen ons kunnen redden. Maar dat geldt voor God niet. Er is een redder nodig die net als de Vader de eeuwige God is. En nu is Christus alleen de echte natuurlijke Zoon van God. Hij is net als de Vader en de Heilige Geest volkomen God. Kijk, met eeuwig gesproken, God de Vader heeft dat grote werk van de verlossing niet aan een kwetsbaar mens toevertrouwd. Hoewel de Heer Jezus de broeder in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Maar God de Vader heeft dat grote werk toevertrouwd aan zijn eigen zoon. En dat maakt de zaligheid van Gods kerk en dat heerlijke middelaarswerk van Christus ook zo vast en zeker. Dat Christus alleen, hij is de enige hoor, dat moeten we nooit vergeten. Hij is God. Eenmaal vroegen de discipelen aan de Heer Jezus: toon ons de Vader, het is ons genoeg. En toen zei de Heer: ben ik u zo lange tijd met u lieden, Filippus? En heb u mij niet gekend? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Heerlijke geloofswetenschap. Dat we in Christus te maken hebben met de drie enige God. En die God die wij door de zonde zijn kwijtgeraakt, komt in Christus weer tot zondige mensen. God de Vader die hem zond. God de Zoon die de natuurlijke Zoon is. God de Heilige Geest die het toepast. Want die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Daarom dat Christus alleen de eeuwige Zoon van God is. Ook bij dat woordje eeuwig moeten we even stilstaan. Eeuwig kunnen we opvatten in eeuwigdurend. Maar we kunnen eeuwig ook opvatten in absolute zin. En dan betekent eeuwig in tegenstelling tot tijdelijk. De Zoon van God is eeuwig. Dat betekent dat hij geen begin heeft gehad. Maar net als de Vader er is van alle eeuwigheid als Zoon. Wel van eeuwigheid door de Vader gegenereerd in de eeuwigheid. Maar de Zoon is net als de Vader een eeuwige God. Eeuwig betekent ook dat hij niet ouder en jonger wordt. En eeuwig betekent ook dat hij geen einde heeft. De eeuwige God. God en eeuwig. Voor ons onbegrijpelijk. Maar in God is een eeuwigheid. Gemeente, wat maakt dat de zaligheid van Gods kerk toch een groot wonder en van een diepe betekenis. Als wij de zaligheid zouden funderen op iets tijdelijks, dat zou kunnen veranderen. Want wij worden ouder, we kunnen van gedachten veranderen. Dat hangt nou eenmaal samen met het geschapene. En zeker met gevallen mensen. Eeuwig. God is onveranderlijk. God verandert niet. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al mijn welbehagen doen. Hij is alleen de eeuwige Zoon van God. Het is daarom wel mooi dat de Joden tot op de dag van vandaag God de eeuwige noemen. De onveranderlijke. Let maar op, als u Joods mens spreekt, heeft het altijd over de eeuwige. Dat is een van die heerlijke deugden van God. En die geldt nu ook voor de middelaar. En dan de natuurlijke Zoon van God. Gods kinderen worden tot kinderen aangenomen. De Jezus is een natuurlijke Zoon. Hij is net als de Vader. God uit God, licht uit licht. Er zit een verschil tussen God de Vader en God de Zoon. God de Vader is van zichzelf en God de Zoon is gegenereerd. Dat noemen we een personeel eigenschap. Maar er is ook grote gelijkenis. Wat God de Vader wil God de Zoon ook. Wat God de Heilige Geest wil God de Vader ook. En wat God de Zoon wil God de Heilige Geest en God de Vader ook. Kijk, we ontmoeten in de Jezus Christus God zelf. De onveranderlijke, de eeuwige. En daarom houden wij ook zo vast aan die leer van de drie-eenheid. En daarom is Christus ook zo'n heerlijke zaligmaker. Hij heeft zijn heerlijkheid, staat in Johannes 2, geopenbaard. Hij wekt de doden op. Hij stilde de storm. Hij sprak en het was er van mijn gebied en het stond er. Hij deelde broden uit. En zo wandelde hij in deze wereld. En zo kon hij zeggen, ik ben het licht der wereld. En ik ben betekent een herinnering aan de Godsnaam. De ik zal zijn die ik zijn zal. Jezus net als de Vader en de Heilige Geest. Volkomen God. Enige geboren Zoon van God. Wat hebben we dan een heerlijke en een grote zaligmaker. Staat niet voor niets in Johannes 2. De bruiloft te Cana. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Nu voegt onze Heidelberger er nog wel een gedachte aan toe. Want we lezen in het antwoord over kinderen Gods. De middelaar, de Heer Jezus, de natuurlijke Zoon van God. Maar God heeft ook nog andere kinderen. We zouden kunnen zeggen, aangenomen kinderen, geadopteerde kinderen. Aangenomen kinderen. Dat staat ook in het antwoord. Terwijl we tot kinderen God zijn aangenomen. Kijk, door dat werk van de middelaar worden verloren zondaren door God tot kinderen aangenomen. Ik heb u net gezegd dat de apostel Paulus ons daarin onderwijst. In Romeinen 8. En ook Johannes schrijft daarover in zijn brieven. Dat wij kinderen Gods genaamd worden. Dat is de grote liefde van de Vader. Wat is dat trouwens een mooie uitdrukking. Dat de Heer zijn gelovig volk kinderen noemt. Tot kinderen aangenomen. En wat roept die beeldspraak? Een heleboel gedachten op. Bijbelse gedachten. Dat wij, het gelovig volk der Heeren, om zijnentwil, om Christus wil, uit zijn genade, tot kinderen Gods aangenomen worden. Wie is je vader? En wat zijn zijn kinderen? Het geldt al in het gewone leven. Dat als vader een hoge functie heeft, bijvoorbeeld in de regering of op een andere plaats, dat het ook consequenties heeft voor de kinderen. Soms niet altijd even positief, dat kan. Maar aan de andere kant ook wel weer andere dingen. Denk aan ons koningshuis. Als je kind van een koning bent, dan heeft dat natuurlijk ook weer bepaalde gevolgen voor je leven. God neemt verloren mensen tot zijn kinderen aan. En dat uit genade. Dat is een van die grote heilsweldaden die Christus heeft verworven voor zijn gemeente. En waar de kinderen Gods ook ondervinding en wetenschap van hebben. Wat is het goed om in het aardse te zien dat ouders en kinderen in harmonie met elkaar leven. Wat is het goed om deze gedachte ook toe te passen en uit te werken voor het leven der genade. Wij zijn van nature geen kinderen van God. Hoe wordt iemand een kind van God? Hoe wordt iemand een kind? Ja, door geboorte. Hoe wordt iemand nou een kind van God? Door wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Door dat wonder van de wedergeboorte neemt God een zondaar tot zijn kind aan. Hij was een kind van de duivel. Hij wordt een kind van God. En kinderen hebben opvoeding nodig. Dat leert ons de praktijk en dat leert ons ook de Bijbel. Als een kindje geboren wordt, is dat groot. En hebben ouders daar ook een hele diepe band mee. Dat is hun kind. Denk erom, al de gelovigen zijn Gods kinderen. En wie de gelovigen aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Dat leert ons de Bijbel. De Heer zorgt ook voor zijn kinderen. En wat is dan die opvoeding die de kinderen krijgen? Petrus schrijft aan de gelovigen dat ze zeer begeerig moeten zijn naar de redelijke en onvervalste melk, opdat ze mogen opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Bij een goede opvoeding hoort in de eerste plaats voedsel. Dat kinderen gevoed en gesterkt worden. Dat geldt voor kleine kinderen en dat geldt ook voor grote kinderen. Elke keer opnieuw hebben ze eten en drinken nodig. Krijgen Gods kinderen dan ook voedsel? Zeker. Dat voedsel heeft God klaargemaakt in de Bijbel. Voor dat voedsel heeft God de eredienst ingesteld. Want Paulus die leert ons in Efeze 4 dat hij de ambten aan de gemeente heeft gegeven tot opbouwing van het lichaam van Christus. Zo hebben Gods kinderen voortdurend onderwijs nodig. Voeding nodig. Vanuit de Heidelberger. Vanuit de Bijbel. En de Heere wil aan zijn gelovig volk dat onderwijs geven. Ze hebben ook bescherming nodig. Kinderen moet je natuurlijk opvoeden. Maar je moet kinderen ook beschermen voor zichzelf. Dat ze geen dwaze dingen gaan doen. Je komt dat ook in het gewone gezinsleven tegen. Een jongetje loopt met zijn vader en moeder over het trottoir. En wil iedere keer op straat gaan lopen. Vader zegt, joh, niet doen, dat is gevaarlijk. Even later doet hij het weer. En doet hij het nog eens. En dan moet vader ingrijpen om zo'n jongen te beschermen. U begrijpt het allemaal. Zo moet God ook voortdurend ingrijpen. En de Jezus ingrijpen. Om zijn kinderen te beschermen voor de leugens en de listen van de duivel. Bij opvoeding hoort ook tucht. Want kinderen doen wel eens dingen die niet goed zijn. En dan moet de Heer straffen. Zo ook in het leven der genade. Er is voeding. Er is bescherming. Er is leiding. Er is tucht. Dat alles wil de Heer zijn kinderen geven. Op grond van zijn woord. En zo worden ze kinderen Gods genaamd. Zeg, kent u ook dat onderwijs? Op de leerschool van genade. Kent u ook dat geheim van het kinderleven? God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat ik om zijnentwil uit genade tot een kind van God ben aangenomen. Duizelingwekkende gedachte. Dat nu een kind van de zonde en van de Satan. Uit louter genade. Om Christus wil. Tot een kind van God is aangenomen. De kinderen van koning Willem-Alexander staan voluit in de publiciteit. Hebben een hoge plek in onze samenleving. Gods kinderen. Dat zijn de kurken. Waar heel de wereld op drijft. Daar heeft de Heer Jezus zijn leven voor gegeven. Dat zijn de parels. Die hecht aan zijn middelaarskroon. En daar gaat het om. Dat de Heer Jezus zijn kerk vergaat. En met dat kerkvergaderend werk gaat hij voort. Tot op de dag van zijn wederkomst. Wat een heerlijk onderwijs. In de enige troost. Wat hebben we toch een machtige zaligmaker. En wat is God in Christus. Nederbuigend goed. Voor arme, zondige mensen. Dat is de boodschap. Van vraag en antwoord 33. Laten we nu eens kijken wat er nog meer is te vinden aan troost. Hou vast in een andere naam van de Heer, namelijk Heer Kyrios. Eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit de 147ste psalm en daarvan het zesde vers. Psalm 147, het zesde vers gaan we samen zingen. gemeente, we komen nu toe aan vraag en antwoord 34 van de Heidelberger. En daar lezen we in de vraag: waarom noemt gij hem onze Heere? Eerst gaan we even na in de schrift waar we deze naam, deze uitdrukking Heere tegenkomen. We vinden die bijvoorbeeld in de belangrijke brief van de apostel Paulus, de Romeinen, brief gelijk al aan het begin. Want daar schrijft Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, afgezonden tot het evangelie Gods, het evangelie van zijn Zoon. En dan blijkt dat dat is Jezus Christus, onze Heere. Onze Heere. En in de Filippenzenbrief, Filippenzen 2 vers 11, daar zegt de apostel Paulus: en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En zo zouden we een poosje door kunnen gaan door alle teksten te noemen in de Bijbel waarin Jezus Heere wordt genoemd. Die naam Heere vindt zijn oorsprong in de eerste plaats in het Oude Testament. We weten dat God daar Yahweh of Jehovah wordt genoemd, en dat wordt in het Nieuwe Testament Heere. Dus ook de Heer Jezus is Jehovah of Yahweh. Hij draagt die naam. In het Oude Testament de verbondsnaam van de Heer. In het Nieuwe Testament wordt de Heer Jezus Heere, de verbondsgod, genoemd. Hij is ook echt God. In de tweede plaats heeft die naam ook betekenis in die tijd. Want er waren in die tijd heren, en bijvoorbeeld de keizer die werd Heer genoemd. Curios. En alle belangrijke mensen hadden dan zo'n titel: Heer, Heer van een huis, Heer van een stad, Heer van een rijk. En u begrijpt ongetwijfeld wel dat Augustus in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus en Nero in de tijd van de apostel Paulus, dat waren heren, de heren, en dat was heel belangrijk. En de discipelen hebben verkondigd dat Jezus de Heere was. Jezus Christus, onze Heere. Dus niet Nero, alhoewel ze natuurlijk wel gehoorzaam waren aan de overheid, was Nero niet hun Heere. Hun Heere was de Heer Jezus. En wat ligt dan in die naam Heere opgesloten? Nou, daar ligt opgesloten wat onze Heidelberger ook aangeeft: eigendom. Curios, het eigendom. De kerk is afgeleid van het woord curios. En dat betekent wat eigenlijk van de Heere is. Wat het eigendom is van de Heere. Curios, dat betekent een eigenaar met eigendommen. Nou, die keizer was eigenaar van dat Romeinse Rijk. En die exploiteerde dat Romeinse Rijk eigenlijk ter meerdere eer en glorie van hemzelf. Zo is de Heer Jezus ook eigendom, eigenaar van zijn kerk en van zijn gemeente. En hij wil zichzelf verheerlijken in zijn kerk en in zijn gemeente. En hoe zijn nou zondige mensen het eigendom van de Heer Jezus geworden? Dus in die naam Heere ligt de gedachte dat ik door genade niet meer het eigendom ben van de duivel, maar dat ik door genade het eigendom ben geworden van Christus, mijn zaligmaker. De gedachte die we al tegenkwamen in zondag 1 van de Heidelberger: wat is uw enige troost? Dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom van Jezus Christus. En nu gaat onze Heidelberger de inhoud en de diepe betekenis van die naam Heere uitleggen. De geestelijke betekenis. En dan lezen we het antwoord: omdat hij ons, de kerk des Heeren, met lichaam en ziel. Let daar eerst even op, dat hebben we zondag 1 ook al gehoord. In leven en sterven, de tijd en in de eeuwigheid, naar lichaam en ziel. De Heer is de eigenaar over de lichamen van de gelovigen. Hij heeft ook hun lichamen gekocht met de prijs van zijn bloed. En daarom moeten ze hun lichamen ook besteden tot een welriekende reuk. En naast hun lichaam hebben ze ook een ziel. En dat is het persoonsvormende in de mens, het zelf. De Heer heeft zowel mijn ziel als mijn lichaam door zijn bloed gekocht. Gods kinderen liggen dus in alle opzichten voor rekening van hun zaligmaker. In leven, in sterven, naar ziel en lichaam. En hoe zijn ze dan het eigendom van de Heere geworden? Misschien door geboorte of misschien vanzelfsprekend? Nee, dat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, dat betekent zonde maakt scheiding. De essentie van zonde is scheiding, opstand. Wij zijn van nature helemaal niet het eigendom van de Heer en van God. We waren het wel, maar door de zondeval zijn we God kwijtgeraakt. En hebben we ons aan de kant van de Satan gezet. En is de zonde gaan heersen in ons leven. Een zonde, dat is overtreding. En u weet in het gewone leven dat een overtreding altijd straf met zich meebrengt. Ik heb vanmorgen dat voorbeeld genoemd van een rode verkeerslicht. Als je daar doorheen rijdt, ben je strafwaardig. Ja, zegt iemand, maar je krijgt niet altijd een boete. Nee, dat komt omdat onze overheid niet alwetend is. En er niet de hele tijd bij kan staan. Maar als overal kastjes worden opgehangen, bij elk verkeerslicht wordt gemeten, dan bent u elke keer schuldig. Zonde betekent niet dat we tegen aardse, betrekkelijke mensen iets hebben gedaan. Maar dat we de alwetende God die overal is beledigen. En God die ziet de zonde en hij bestraft de zonde. Dat is zonde. He, dat is dus iets wat gestraft moet worden. Want God is rechtvaardig. En wat betekent nu die naam Heere? Dat de Heere ons uit die greep van de zonde, uit die straf van de zonde, die wij dus rechtvaardig hebben verdiend, dat de Heere ons daaruit heeft losgekocht. Het is net als bij een bekeuring. Hoe kom je van die straf af? Hoe komt het weer vlak? Nou, dan moet je de boete betalen. Zo moet het nou ook bij God. De boete die God op de zonde heeft gesteld, moet betaald worden. En dan zegt onze Heidelberger, en dat staat in de brieven van de apostel Petrus, de Heer Jezus heeft niet met goud en zilver, dat kan in het gewone leven. Een verkeersboete kun je betalen. Maar dat kan nou niet bij God. We kunnen God niet betalen met goud en zilver. Maar de Heer Jezus heeft betaald. Met zijn dierbaar bloed. Kostbaar of dierbaar is hetzelfde. Kostbaar bloed. En met bloed wordt bedoeld zijn levensoffer. Dat hij geboren werd in de kribbe. Dat hij hier in vernedering rondwandelde op deze aarde. Dat hij veroordeeld werd door Pilatus. En dat hij gewillig, als het lam Gods, heeft gehangen aan het kruis van Golgotha. Dat is het levensoffer van de Heer Jezus. Dat hij alle heerlijkheid heeft afgelegd. En tot zonde is gemaakt. En voor de zonde zijn leven heeft gegeven. Dat was een eis van God de Vader. Dat was een eis van de gerechtigheid. En de Heer Jezus heeft aan die eis volkomen voldaan. Zo heeft hij die prijs betaald. En op die manier heeft hij zijn kerk losgekocht uit de zonde. Om het eenvoudig te zeggen voor onze kinderen ook. Wij hebben alleen maar grote boetes bij God. En de enige straf die God eist is de doodstraf. Een andere straf kan God niet geven, want de zonde is een belediging van God. En God straft alle zonden. En wat heeft de Heer Jezus nou gedaan? Hij heeft gezegd, Vader, stuur mij maar naar de aarde. Leg al de zonden maar op mij. dan zal ik voor de zonde betalen. Dan zal ik die boete betalen. En dat heeft hij gedaan. Dat staat in de Bijbel. De Zoon des Mensen heeft zijn leven gegeven tot de rantsoen voor velen. En dat is het heerlijke evangelie van de gekruisigde Christus. Begrijpt u nu ook wanneer dat evangelie waarde krijgt voor u? Ik ga nog even terug naar het voorbeeld van dat verkeerslicht. Ja, als u denkt dat u er niet doorheen bent gereden, of als u geen boete heeft, dan hebt u daar natuurlijk ook geen last van het wegenverkeersreglement. Maar als u nu zo'n hele grote boete heeft, miljarden euro's, en u kunt niet betalen, als u daar achter komt, wat wordt het dan groot? Als er iemand komt en zegt, ik wil dat betalen. En dat is nu eigenlijk het kern van het evangelie. Dat wij erachter komen. Dat we de dood hebben verdiend. En dat God in het evangelie komt. Met de gekruisigde Christus. En zegt, hij heeft betaald. En dat heeft u nu gedaan voor schuldige mensen. Gekocht. Gods kinderen zijn gekocht met de prijs van Jezus bloed. En dat is een van de diepste geheimen van het evangelie. En als we die boete voelen in ons leven, kennen, dan krijgt dat kruis van de Jezus waarde. Want dat alleen is het betaalmiddel waaraan Gods gerechtigheid is voldaan. In de hemel zullen Gods kinderen het lam volgen, waar het ook heen gaat. Het lam betekent de Heere in zijn bloedige opoffering. Johannes de Doper heeft gezegd, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat betekent de Heere als borg en middelaar. Dat is de heerlijkste openbaring van zijn persoon. Hoe hij nu in zijn priesterlijk werk zichzelf wil wegschenken aan mensen die failliet zijn. Totaal failliet. Dat noemt Luther die heerlijke ruil. Heere Jezus, u mijn zonden en ik uw gerechtigheid. Dat kruis krijgt waarde voor failliet gegaande mensen. Die geen enkel middel meer hebben tot betaling. En het toch betaald moet worden. En dan horen we in de Bijbel. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. En het gaat die heerlijke zalig maken dan schitteren. En wat worden we dan eens met Paulus? Dat we niets anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dan voegt onze Heidelberger er nog iets aan toe. Waarom noemen we hem Heere? 1. Omdat hij de boete betaalt. Wat ik zelf niet kan. En 2. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Daar moet ik ook even bij stilstaan. Die naam Heere betekent dus eigenaar, Kyrios. Hij heeft betaald en hij verlost. Wat bedoelen we hier met verlossing? Kijk, we lezen in het begin van de Bijbel dat God de mens heeft gemaakt. Hij schiep Adam naar zijn beeld. Wat was dat heerlijk. Er was geen zonde, er was harmonie tussen God en het schepsel en de mens. We weten ook uit Genesis 3 dat de mensen Adam en Eva tegen God hebben gezegd, nou, we vinden het niet meer zo nodig om u gehoorzaam te zijn. We worden liever gehoorzaam aan de Satan. En toen is een mens uit God gevallen. En is in de greep gekomen van de Satan. Het ergste is dat hij daar helemaal geen last van heeft. Van nature hebben we daar helemaal geen last van. Kain had daar geen last van. En Ezo ook niet. En van nature heeft niemand daar last van. Adam en Eva gingen gewoon bij God weg. Toen ze gevallen waren. Van nature vinden we het eigenlijk wel fijn dat de duivel ons in zijn greep heeft. Want de duivel die zegt: hé joh, heb jij een smartphone? Daar kun je ook bepaalde muziek op luisteren. Dat is fijn, daar kun je leuk naar luisteren. En er staan ook filmpjes op. Moet je ook eens naar kijken. En die sluit helemaal aan bij wat wij graag willen. De duivel is een zeer listige geest. En die is precies op hoe hij mensen die hij in zijn greep heeft, in zijn greep kan houden. Dat zie je in de Bijbel. Dat zie je ook. Zelfs in het leven van gelovigen. Simson bijvoorbeeld. Wat heeft de Satan niet keer op keer geprobeerd om die Simson in zijn greep te krijgen? Door allerlei overtreding van het zevende gebod. De Heer waakte wel over hem. Maar het is niet tot eer van Simson. David. En zo liggen wij in die greep van de Satan. Vanaf Genesis 3. En als de Heer nou door ontdekkende genade in ons leven komt. Dan wordt dat een last. Dan voelen we die macht van de Satan. Dan voelen we die krachtige greep van de zonde. En dan wordt het ons verlangen hoe we daar nou uit verlost worden. Hoe de boete wordt betaald. En hoe we nu uit die greep, die helse greep van de duivel worden verlost, van de zonde. Waarom heet hij nou Heer? Onze Heidelberger geeft het antwoord. Omdat hij ons van alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Kijk, dan gaat de Heer die touwen die de duivel om ons heen slaat, die greep van de zonde van de duivel verbreken. En dan worden we in plaats van kinderen van de Satan, kinderen van God. Dat is een heerlijk leven hoor. Moet daar nog wel even iets bij zeggen. De Heer Jezus betaalt de volkomende boete. Daar moet geen enkele twijfel over zijn. Hij heeft volledig betaald. De Heer Jezus verlost ook van de heerschappij van de duivel. Alleen dat verlossen uit de heerschappij van de duivel is hier op deze aarde niet voorkomen. Dat wordt wel een keer voorkomen bij het sterven. En als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde neerdaalt uit de hemel. Maar hier op aarde blijft dat ten dele. Vandaar dat Gods kinderen ook na ontvangen genade weer struikelen. David, Simson, Paulus die ruzie maakte met Barnabas. Het blijft hier op aarde toch altijd onvolkomen ten dele. En daarom zuchten Gods kinderen soms naar het einde. En naar de volmaaktheid. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? En daarom kunnen we onze geliefden soms ook wel nastaren. Die alle strijd te boven zijn. En die zijn aangekomen in Emmanuels land. Daarom leert onze Heidelberger ook dat we die naam van de Heere zo hoog moeten houden. Heere, Kyrios, hij verlost uit de heerschappij van de Satan. En denk erom, gemeente, als hij dat goede werk begint, dan zal hij het ook voleindigen. Tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En zo maakt hij, doordat hij de boete betaalt, doordat hij de heerschappij van de Satan afbreekt, zo maakt hij zich ons tot een eigendom. Een eigendom, ja, daar ben je zuinig op, hè. Als je nou een hele mooie ring hebt, gekregen van je moeder of van je vrouw of van je man. En dat is een herinnering. Dingen die we precies hebben gekregen zomaar of zo, of die we gekocht hebben. Bepaalde hebben dingetjes. Je hebt ze een paar jaar later beter alweer vergeten. En dan gooi je het weg. Maar een eigendom, daar zorg je voor. Daar ben je zuinig op. Gods kinderen zijn het eigendom van Christus. Denk erop, gemeente, dat hij er zuinig op is. Hij zegt zelfs tegen zijn vader: uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Zo zorgt de Heer voor zijn kinderen. En zo zal hij ze straks ontvangen. In het huis van zijn vader. Met zijn vele woningen. Dat heeft de kerk des Heren. Toch een heerlijke. En een grote zaligmaker. En wat zijn wij arme. Kleine mensjes. Wat zal het toch zijn als we eenmaal aankomen. Die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Om samen met al de heiligen het Lam te mogen grootmaken. Christus, die onze Heer is. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus, Kyrios, Heer is. Amen. Einde met dankzegging. Heere, zo mochten wij een ogenblik stilstaan bij uw heerlijkheid. U hebt uw heerlijkheid geopenbaard. U bent de Zoon van God. U bent Heere. U hebt uw kerk gekocht. U hebt uw kinderen verlost. Heere, mogen we zo getroost de week weer ingaan. Ook een veel bewogen week. Een week waarin we allerlei dingen zullen horen. Ernstige dingen. Roepstemmen, waar mensen ziek zullen worden, waar mensen zullen overlijden. Heere, wilt u ons bewaren, de jongeren, de ouderen, de zieke mensen van de gemeente, die zoveel spanning bij zich hebben. Wilt u zich over hen ontfermen, Heere, en wees u zo met de ieder van ons deze week. Wilt u ons bewaren, Heere, o dat we de troon der genade toch zouden opzoeken. Thuis, in de kerk, en dat we dat stille leven mogen beoefenen. Heere, wees met ons, hoor ons en help ons. Gedenk ons zo ten goede, dank voor uw hulp. We bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 146, vers 8, is de Heer van alle heren. Zie ons God geducht in machten wat er verder volgt. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.